6. De mineralen. Net als vitamines dienen mineralen als hulpstoffen bij chemische reacties in het lichaam. Het is dus zaak er voldoende van binnen te krijgen, wat niet altijd heel eenvoudig is. Voeding kan bijvoorbeeld te weinig mineraalrijk zijn als gevolg van een slechte bodemkwaliteit. Ook kan het zijn dat je mineralen wegspoelt door eten te koken en het water af te gieten. Verder zijn mineralen in het bijzonder een aandachtspunt voor vegetariërs en veganisten, omdat de mineralenopname kan worden belemmerd door antinutriënten in veel gebruikte plantaardige voedingsbronnen. Welke dat zijn en hoe je hier het beste mee omgaat, hoor je nu. Mineralen zijn voedingsstoffen die in microgrammen tot milligrammen in de voeding voorkomen. Ze zijn niet gevoelig voor licht en hitte. Leuk feitje om hier en daar te laten vallen is dat als je een voedingsmiddel zou verbranden, de as ervan alle mineralen bevat. Zink. Een van de belangrijkste mineralen voor het immuunsysteem is zink. Het werkt als antioxidant en heeft een ontstekingsremmende functie. Zink verdient een plekje in elke formule die tot doel heeft het immuunsysteem te ondersteunen. Alle groepen enzymen in het lichaam zijn afhankelijk van zink. Enzymen zijn eiwitten die chemische reacties mogelijk maken of versnellen. Die chemische reacties maken het leven, de stofwisseling en alles wat we dagelijks doen mogelijk. Opnieuw, epigenetici, wees alert. Van het totale proteoom, de complete set van eiwitten die kan worden gemaakt op basis van iemands genetische code, heeft maar liefst 10% de potentie om zink te binden. Dat betekent dat dit mineraal belangrijk is voor de mate waarin die specifieke genetische codes worden afgelezen. Om het even iets ingewikkelder en tegelijk interessanter te maken, van dit proteoom is 90% betrokken bij enzymatische reacties en transcriptie, dus bij het kopiëren van DNA in RNA, waaruit uiteindelijk weer nieuwe eiwitten voortkomen. Het direct beïnvloeden van genen is een van de belangrijkste invloeden die voedingsstoffen op de algehele gezondheid kunnen hebben. Kortom, zink is van cruciaal belang. Omdat het niet wordt opgeslagen in het lichaam, is het belangrijk dat je er dagelijks voldoende van binnenkrijgt. Ongeacht het type voedingspatroon is dit niet altijd even gemakkelijk. Voorbeelden van voeding met het meeste zink zijn oesters, rood vlees en schaaldieren. Ook is het te vinden, hoewel in mindere mate, in kip, vis en peulvruchten. Zink en het immuunsysteem. Zink wil je dus niet tekort komen. Wat als dat toch het geval is? Een zinktekort is er een van de oorzaken van dat een immuunsysteem niet in staat is adequaat te reageren op een ziekteverwekker. De reden daarvoor is de invloed die zink heeft op het aflezen van de genetische codes voor immuuncellen. Zijn die niet goed afleesbaar, dan leidt dit tot problemen bij de vorming van immuuncellen. Ook draagt een zinktekort bij aan een verstoorde verhouding tussen twee soorten immuuncellen die eerder al even zijn besproken, TH1 en TH2. Als die twee niet goed in balans zijn, kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals een toename van het risico op allergische reacties of de kans dat de immuuntolerantie afneemt. Door zijn veelzijdige werking wordt zink graag ingezet bij immuunsysteemproblemen, want het heeft onmiskenbaar een positieve invloed op heel uiteenlopende gezondheidsproblemen, van maculadegeneratie, virale infecties als verkoudheid, diarree, hepatitis C of HIV, bacteriële en parasitaire infecties en auto-immuunziektes als diabetes type 1 tot reumatoïde artritis. En niet te vergeten speelt het een rol bij de afweer na orgaantransplantaties. Maar ook bij een simpele huistuin- en keukenverkoudheid is zink inzetbaar. Het is zelfs een van de weinige voedingsstoffen die de verkoudheidsduur kan verkorten wanneer het probleem al aanwezig is. Een meta-analyse waarin 7 studies onder de loep werden genomen toonde aan dat de gemiddelde duur van een verkoudheid met ruim een derde werd verkort bij gebruik van zuigtabletten met meer dan 75 milligram zink. Het zal je inmiddels duidelijk zijn, het belang van zink is moeilijk te overschatten. Zink als hulp en signaalstof. Laten we nu eens een iets diepere duik nemen en bekijken wat zink doet vanaf het moment dat het lichaam aan een ziekteverwekker wordt blootgesteld. Dan blijkt allereerst dat er heel wat stappen worden doorlopen voordat het immuunsysteem op volle kracht in de aanval kan. Onderdeel van dat proces is een goede communicatie tussen het aangeboren en het adaptieve immuunsysteem. Bij die communicatie speelt zink een belangrijke rol. Vervolgens moeten T-cellen en B-cellen zich gaan specialiseren en vermenigvuldigen. En ook bij dit proces komt zink om de hoek kijken. Zink fungeert bij duizenden chemische reacties in het lichaam, waaronder die van het immuunsysteem als essentiële hulpstof. Maar wat als er sprake is van een zinktekort? Dat kan serieuze gevolgen hebben voor het herkennen en bestrijden van ziekteverwekkers. Ook leidt zo een tekort ertoe dat T-cellen en B-cellen minder goed kunnen overleven, waardoor bepaalde immuunreacties minder efficiënt verlopen. Onderzoek laat zien dat wanneer de antenne van zink op de B-cellen van het immuunsysteem geblokkeerd is, de rijping van die cellen niet goed verloopt. Hierdoor krijgen ziekteverwekkers de vrije hand, doordat ze niet worden tegengehouden. Het effect van een zinktekort op een verstoorde zinksignalering is nog sterker op T-cellen. Deze zijn van het mineraal afhankelijk om ziekteverwekkers te kunnen herkennen, signalen door te geven en zichzelf razendsnel te vermenigvuldigen. Alleen dan kunnen ze vervolgens de ziekteverwekker op volle kracht aanvallen. Het belang van zink voor jou. Het levensbelang van zink in de praktijk is overduidelijk. Zowel in minder als in meer economisch ontwikkelde landen heeft zinktekort grote gevolgen. In de wat armere landen staat het op nummer 5 van de meest belangrijke oorzaken van verlies van gezonde levensjaren. Maar ook in het Westen zijn de cijfers niet heel positief. Zo heeft een derde van de ouderen een tekort aan zink. En dat lijkt sterk samen te hangen met de ontwikkeling van chronische ziektes als diabetes, atherosclerose, verminderde cognitieve functie, maculadegeneratie en reumatoïde artritis. Omdat zink in het lichaam een echte alleskunner is, zijn de symptomen van tekorten eraan zeer uiteenlopend. De eerste signalen zijn een ruwe huid en een licht gewichtsverlies. Verder kan een trage wondheling, zoals die ook vaak wordt gezien bij personen met diabetes, het gevolg zijn. Andere tekenen van een zinktekort zijn witte plekjes of horizontale lijnen in de nagels, haaruitval, een verminderd reuk- en smaakvermogen en terugkerende infecties. Het zijn tekenen, maar niet heel duidelijke signalen. Er is namelijk geen goed meetbare biomarker waarmee een tekort kan worden opgespoord. Uit westerse en Aziatische gegevens over voeding en het daarin beschikbare zink valt op te maken dat zinktekorten in de voeding variëren van bijna 10 tot ruim 30%. Een percentage dat oploopt als het gaat om vegetariërs en veganisten. Dat heeft ermee te maken dat een plantaardig voedingspatroon over het algemeen minder zink bevat, plus dat het zogeheten fitaten, een zogenoemd antinutriënt, uit granen en peulvruchten zink op een helaas heel effectieve manier binden in het darmstelsel. Met als gevolg dat slechts 15-40% van al het zink uit de voeding wordt opgenomen. Het weken van granen, peulvruchten en noten kan helpen om de hoeveelheid fitaten te verminderen. Vitamine C versterkt de opname van zink uit de voeding. Door goed variëren en combineren van voedingsmiddelen kan die opname worden versterkt. Zo krijg je dagelijks voldoende zink binnen. De minimale zinkbehoefte is vastgesteld op 9 milligram voor volwassenen. Om deze inname te bereiken kun je kiezen uit voeding als pompoenpitten, zonnebloempitten, cashew en pekannoten. Houd er wel rekening mee dat de biobeschikbaarheid van zink laag is en de opname geremd wordt door granen en peulvruchten. Je hebt er dus meer van nodig dan je op het eerste oog dus misschien zou denken. Samenvattend, zink is een van de belangrijkste mineralen voor het immuunsysteem. Het werkt als antioxidant en heeft een ontstekingsremmende functie. Elke formule die tot doel heeft het immuunsysteem te ondersteunen, zou zink moeten bevatten. Maar ook bij de simpele huistuin- en keukenverkoudheid is zink inzetbaar. Het is een van de weinige voedingsstoffen die de verkoudheidsduur kan verkorten wanneer het euvel al aanwezig is. Een zinktekort is een van de oorzaken dat het immuunsysteem niet in staat is adequaat te reageren op een ziekteverwekker. De minimale zinkbehoefte is vastgesteld op 9 milligram voor volwassenen. Omdat zink niet wordt opgeslagen in het lichaam, is het belangrijk dat het er dagelijks voldoende van binnenkrijgt. Ongeacht het type voedingspatroon is dit niet altijd even gemakkelijk. Voorbeelden van voeding met de meeste zink zijn oesters, rood vlees en schaaldieren. Ook is zink te vinden in kip, vis en peulvruchten, hoewel in mindere mate. Wat je nu kunt doen. Zorg dat je dagelijks genoeg zink eet. Voedingsmiddelen met zink, 9 milligram. 113 gram pompoenpitten. 167 gram zonnebloempitten. 155 gram cashewnoten. 200 gram pekannoten. 212 gram pijnboompitten. 264 gram walnoten. 290 gram amandelen zonder vlies. 300 gram havermout of rogge. 400 gram mosselen, 415 gram kip, 450 gram boekweitmeel, 465 gram kalkoen, 9,3 eieren, 850 gram kidneybonen. Zoals je ziet is het lastig om de minimale hoeveelheid zink te betrekken uit een individueel voedingsmiddel of een van de voedingsgroepen. Het verstandigst is dus een ruime voedingskeuze met onbewerkte voeding om op die manier de inname van zink dagelijks af te dekken. Beperk de inname van granen en peulvruchten, want die kunnen de opname van mineralen in het lichaam blokkeren. Zorg daarnaast dat je voldoende vitamine C binnenkrijgt om de opname van zink te versterken. Eet dagelijks minimaal 100 gram groente bij de lunch en minimaal 200 gram groente bij het diner. Zorg dat hier 3 keer per week kruisbloemige groenten bij zitten, zoals spruitjes, bloemkool, radijs, rucola, koolrabi en broccoli. Aardappelen tellen niet mee als groente. Houd rekening met het gewicht dat je verliest tijdens de bereiding, snijden en verhitten. Voor 200 gram bereide spinazie heb je ongeveer 350 gram verse nodig. Bij wortelen blijft het gewicht tijdens de bereiding ongeveer gelijk. Eet dagelijks een stuk fruit bij je eerste maaltijd en ook bij je tweede. Eén stuk fruit weegt zo'n 125 tot 150 gram en komt overeen met één appel, één peer, één banaan, twee mandarijnen of 125 gram bosfruit of stukjes fruit. Kombu en kelp jodium. Jodium, waar ken je dit mineraal van? De meeste mensen kennen het van het gejodeerde zout of van brood met bakkerszout. Deze toevoegingen waren nodig omdat er vroeger in onvoldoende mate voeding werd gegeten die van nature jodiumrijk was, met tekorten tot gevolg. De overheid greep in en verplichtte in 1942 het gebruik van gejodeerd zout in een van de belangrijkste basisvoedingsmiddelen van de Nederlander, het brood. Ten gevolge van de strijd tegen de te hoge zoutconsumptie uit bewerkte voeding is de afgelopen jaren de hoeveelheid bakkerszout in brood met zo'n 30% verlaagd. Maar doordat er jodium was verwerkt in het bakkerszout, is met die verlaging ook het jodiumgehalte in het brood gedaald. Tegelijk zijn mensen minder brood gaan eten. Dus opnieuw is jodium een punt van aandacht geworden. Een jodiumtekort, dat wil je niet. Allereerst omdat jodium nodig is voor de ontwikkeling van alle cellen in het lichaam. Ook is het essentieel voor de productie van het schildklierhormoon thyroxine. Dat heeft een niet onbelangrijke taak om organen en weefsels toestemming te verlenen energie te gebruiken. Ook houdt thyroxine de lichaamstemperatuur op peil en speelt het een rol bij de verwerking van koolhydraten, eiwitten en vetten. En iedereen die het over zijn stofwisseling of metabolisme of motortje heeft, verwijst in de meeste gevallen al dan niet bewust naar de schildklier en heeft het dus indirect over jodium. Een tekort daaraan kan de oorzaak zijn van wat een trage schildklier wordt genoemd. Die schildklier krijgt dan de schuld, maar die roeit met de riemen die heeft. Hij beschikt over onvoldoende bouwstoffen om hormonen te produceren, bouwstoffen zoals jodium. Jodium in je eten. De grootste hoeveelheden jodium vind je in zeegroenten als kelp en kombu, witvis, vette vis en schaaldieren en in mindere mate in eieren, 0,0355 milligram per 100 gram. Geen jodium zit er helaas in groenten, fruit, noten, zaden, paddenstoelen en granen. Tip, leg van die donkergroene vierkante nori-vellen uit de supermarkt, je weet wel, om sushi mee te maken, op 100 graden een paar minuutjes in de oven, nadat je ze van tevoren eventueel hebt ingesmeerd met sojasaus en wasabi, en je hebt een heerlijke, knapperige, gezonde snack. Er is ook kombu. Die bevat een buitengewoon grote hoeveelheid jodium en door het gebruik ervan kun je op een heel gemakkelijke manier het jodiumgehalte in je voeding vergroten. Ter vergelijking, de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid is 0,15 milligram, terwijl kombu maar liefst 241 tot 4921 milligram per kilo bevat. Kombu wordt traditioneel gebruikt om bouillon mee te maken en wordt in Japan zelfs gegeten als groente. Het zeewier kan keer op keer worden meegekookt, laat het tussentijds drogen en zijn smaak en jodium afgeven tot het stuk gekookt is. Voor Nederlanders is het niet aan te raden om zeegroenten te eten in de mate waarin Japanners dit doen, omdat ons lichaam waarschijnlijk niet is aangepast aan een dergelijke hoge jodiuminname. Een beetje ervan meekoken in een soep of een snufje poeder verwerken in de smoothies is voor de gemiddelde Nederlander wel voldoende. Jodium en het immuunsysteem. Voor het immuunsysteem is jodium een essentieel element. De werking is voornamelijk indirect via het schildklierhormoon. Opvallend genoeg kunnen immuuncellen zelf ook schildklierstimulerend hormoon, TSH, produceren. Daardoor zijn ze in staat de hoeveelheid schildklierhormoon in het lichaam te verhogen. De werking van het schildklierhormoon is gericht op de vermeerdering van B-cellen, fagocytose, het opeten van beschadigde of geïnfecteerde cellen door de macrofagen van het aangeboren immuunsysteem, natural killer cytotoxiciteit, verwoesten van geïnfecteerde cellen, hogere expressie van cytokines en een verhoogde hoeveelheid geheugencellen van het type T-cel. Ook is het gericht op de antitumorimmuniteit van dendritische cellen. Dat zijn immuuncellen die kankercellen binnendringen en ervoor zorgen dat T-cellen van het immuunsysteem ze kunnen herkennen en uitschakelen. Jodium lijkt ook een direct effect te hebben op de werking van immuuncellen. Zo zijn jodiumtransporters aangetoond op immuuncellen en lijkt jodium een effect te hebben op het vrijmaken en het transport van cytokines in en door het lichaam. Het exacte mechanisme is nog niet helemaal duidelijk. Het belang van jodium voor jou. Het lichaam is niet in staat de opname of de uitscheiding van jodium te beïnvloeden om de concentratie op peil te houden. Het is daarmee aan onszelf om er met behulp van voeding voor te zorgen dat er altijd voldoende jodium binnenkomt. Daarbij is het belangrijk niet te overdrijven met het consumeren van jodium. Want als er in relatie tot selenium een onjuiste verhouding tussen beide ontstaat, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Te veel jodium kan de schildklierwerking overmatig stimuleren, wat zonder selenium kan leiden tot schade aan het orgaan. Ook in het geval van de ziekte van Hashimoto, die te maken heeft met de auto-immuunconditie van de schildklier, gelden andere regels. Er zijn duidelijke signalen waaruit blijkt dat de jodiuminname dan juist iets lager moet zijn, om de conditie niet te verslechteren. Samenvattend. Voor het immuunsysteem is jodium een essentieel element. Ook is het nodig voor de ontwikkeling van alle cellen in het lichaam en lijkt het een direct effect te hebben op de werking van immuuncellen. De grootste hoeveelheden jodium vind je in zeegroenten als kelp en kombu, witvis, vette vis en schaaldieren en in mindere mate in eieren. Kombu heeft een buitengewoon hoog gehalte aan jodium en door het gebruik ervan kun je op een heel gemakkelijke manier het jodiumgehalte in je voeding vergroten. Helaas zit het mineraal niet in groenten, fruit, noten, zaden, paddenstoelen en granen. Wat je nu kunt doen, eet minimaal 1, liever 2 maal per week voeding uit de zee. Kook bijvoorbeeld een kelpblad mee in de soep, verwerk een mespunt kelppoeder in een smoothie, maak een heerlijke salade met zeekraal, eet wrapjes van norivellen, serveer wakame bij je Aziatische gerecht, strooi wat zeewiervlokken, dulce, over je maaltijd of verwerk wat zeesla in een salade. Gebruik daarnaast duurzaam of wild gevangen vis of schaaldieren. Duurzaam gevangen vis is te herkennen aan het MSC-keurmerk. Selenium. Selenium is een voedingsstof waarvan het belang en bij sommigen zelfs het bestaan niet altijd even goed bekend zijn. En dat terwijl de effect daarvan op het immuunsysteem buitengewoon belangrijk is. Omdat de Nederlandse bodem niet veel selenium bevat, is het niet gemakkelijk om er voldoende van binnen te krijgen. Waar kun je het vinden? Selenium zit met name in orgaanvlees, paranoten, 1900 microgram per 100 gram, zeevoeding, 25 tot 60 microgram per 100 gram, en in mindere mate in pistachenoten, 20 microgram per 100 gram, cashewnoten, 37 microgram per 100 gram, en zonnebloempitten, 49 microgram per 100 gram. Weinig tot geen selenium bevatten vlees, gevogelte, 2 tot 13 microgram per 100 gram, en groente- en peulvruchten, 0 microgram. Selenium in de wetenschap. Een meta-analyse uit 2006 toont aan dat lage seleniumwaarden worden geassocieerd met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Een toename van de seleniumconcentratie met 50% leidde tot bijna een kwart lager risico op coronaire hartziekten. Verder wordt een lage seleniumstatus geassocieerd met kanker, astma en diverse andere chronische ziektes. Bewijzen voor een beschermend effect van selenium zijn het sterkst bij sommige kankersoorten. Het belang van selenium voor jou. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid selenium is vastgesteld op 55 microgram per dag. Erg weinig dus, aangezien 1 microgram een miljoenste gram is. Deze hoeveelheid is afgeleid van de minimale hoeveelheid die nodig is om een optimale glutathion peroxidaseactiviteit te behouden. Dit is een belangrijke marker, omdat er celschade optreedt wanneer glutathion peroxidase tekortschiet. Deiodinaseactiviteit blijft behouden bij waarden rond de 30 microgram. Het advies is redelijk goed onderbouwd in vergelijking met dat van andere voedingsstoffen, maar toch was bij het vaststellen van deze waarde nog onduidelijk of optimale glutathion peroxidaseactiviteit ook gelijk staat aan een optimale gezondheid. Steeds duidelijker wordt in ieder geval dat voor een optimale celwerking en een adequate bescherming tegen chronische ziektes hogere doseringen glutathion gunstiger zijn. Soms zelfs rond de 200 microgram bovenop de voedselinname. Helaas zijn er nog onvoldoende gegevens die een eventueel hogere adviesdosering rechtvaardigen. Volgens de meest recente voedselpeilingen is de seleniuminname van de Nederlandse man 55 microgram, terwijl die bij vrouwen 46 microgram per dag is. De bijdrage van sommige voedingssupplementen aan de seleniuminname is laag, zo'n 10%. Met deze inname wordt de minimale behoefte net bereikt. Maar als blijkt dat voor een optimale celwerking eigenlijk 200 microgram per dag nodig is, zou die onvoldoende zijn. Selenium en het immuunsysteem. Net als jodium werkt ook selenium in op het immuunsysteem via de schildklier. Het is een onderdeel van de jodinase-enzymen. Dat zijn enzymen die reguleren hoeveel schildklierhormoon in cellen, het zenuwstelsel en lichaamsvloeistoffen actief wordt. Daarnaast behoort selenium tot de zogeheten selenoproteïnen, wat groepen eiwitten zijn die bekend staan om hun krachtige antioxidantwerking. Ook spelen ze een cruciale rol bij ontstekingen en immuuncellen. De selenoproteïnen thioredoxine reductasen zijn noodzakelijk voor de celgroei en overleving. Immuuncellen bevatten verschillende leden van de selenoproteïnefamilie. Die zijn niet alleen belangrijk voor het in gang zetten en versterken van immuunreacties, maar ook voor het reguleren ervan. Daardoor worden overdreven immuunreacties voorkomen die anders zouden kunnen leiden tot chronische ontstekingen en auto-immuunziektes. Verder spelen selenoproteïnen een rol bij het vouwen van proteïnen. Een niet goed gevouwen proteïne past minder goed op zijn substraat, vergelijkbaar met een slot en een sleutel die er niet precies in past en functioneert daardoor minder goed. Een aantal functies van selenoproteïne is overigens nog niet gedefinieerd. Selenium speelt ook een rol ten aanzien van een stof met de naam glutathion. Die vind je het meest terug in immuuncellen en weefsels. Glutathion gebruikt selenium om vrije radicalen te neutraliseren, zoals waterstofperoxide. Die vrije radicalen ontstaan bij onvolledige chemische reacties in het lichaam als gevolg van bijvoorbeeld vitamine- en mineralentekorten. Maar ook verwonding, blootstelling aan rook- en uitlaatgassen, medicijngebruik, straling, bacteriële en virale infectie en slechte voeding zorgen voor vrije radicalen schade. Onvoldoende bescherming door glutathion leidt tot celschade en uiteindelijk veroudering en ziekte. In de complementaire geneeskunde is het dan ook een van de belangrijkste doelen om de glutathionspiegel hoog te houden. Naast het consumeren van voldoende selenium zijn hiervoor ook de aminozuren cysteïne, glycine en glutamine nodig. Wat nu als je selenium tekort komt? Een tekort daaraan leidt niet direct tot duidelijke klinische symptomen. Die ontstaan voornamelijk indirect, bijvoorbeeld door een hogere vatbaarheid voor lichamelijke stress en schade. Opvallend genoeg komt een seleniumtekort vaak voor in combinatie met het tekort aan vitamine E en vitamine C, die beide ook belangrijke functies hebben als antioxidant in het lichaam en ter compensatie bijspringen als glutathionperoxidase deficiënt is. Samenvattend, selenium is buitengewoon belangrijk voor het immuunsysteem. Ook speelt het een rol met betrekking tot een stof met de naam glutathion. Deze stof gebruikt selenium om vrije radicalen te neutraliseren. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid selenium is vastgesteld op 55 microgram per dag. Erg weinig dus. Desalniettemin is het niet eenvoudig er voldoende van binnen te krijgen. Selenium zit met name in orgaanvlees, paranoten, zeevoeding en in mindere mate in pistachenoten, cashewnoten en zonnebloempitten. Weinig tot geen selenium bevatte vlees, gevogelte, groenten en peulvruchten. Wat je nu kunt doen. In het overzicht zijn de meest gangbare voedingsmiddelen op volgorde van seleniumgehalte gezet. Selenium in de voeding, 200 microgram, 10 gram paranoten, 333 gram tong, vis, 350 gram schelvis, 400 gram zonnebloempitten, 435 gram haring. Zoals je ziet is het een behoorlijke uitdaging om voldoende selenium binnen te krijgen. Om je seleniumbehoefte af te dekken raden we je aan om vaker tong, schelvis, zonnebloempitten of haring op het menu te zetten, minimaal 2 maal per week 3 tot 5 paranoten te eten om je seleniumbehoefte af te dekken.